Ik denk dat velen van u en jullie nog wel dat bekende boekje kennen, tenminste, dat veronderstel ik. Het bekende boekje van wijlen dominee F. Bakker, Gebedsgestalte. Dominee Bakker, die maar kort predikant is geweest in onze kerken, omdat hij al in de kracht van zijn leven werd weggenomen na een ernstige ziekte, heeft een boekje geschreven waarin bijbellezingen zijn opgenomen over het gebed, over de verschillende gestalten van het bidden. En dat boekje, dat is na zijn sterven niet alleen maar in het Nederlands verschenen, maar in heel veel verschillende talen. En zo heeft deze dominee Bakker, die maar kort predikant is geweest in onze kerken, is hij na zijn sterven voor velen tot zegen geworden. En spreekt hij ook nog nadat hij gestorven is. En wie dat boekje doorleest, die komt onder de indruk van de eenvoud waarmee dominee Bakker de verschillende gestalten van het bidden probeert te tekenen vanuit het woord van God. En een uitdrukking die in dat boekje meer dan eens voorkomt, dat is de uitdrukking dat een kind van God soms niet verder komt dan een gebed om een gebed. En dat vindt zijn grond nou in de tekst van vandaag. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Soms kom je in je gebedsleven niet verder dan een gebed om een gebed. Heere, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik tot u moet naderen. En ik weet niet wat ik bidden moet. Ik weet niet hoe ik het onder woorden moet brengen. Vanavond wil de schrift ons onderwijzen hoe wij door de Heilige Geest geleid worden, ook in ons bidden. Hoe wij leren dat wij vanuit onszelf ook niet kunnen bidden, maar dat de Heilige Geest dat nou leert. En dat Hij in Gods kinderen zelf met onuitsprekelijke zuchtingen bidt, opdat ook het gebedsleven van Gods kinderen weer zal herleven en zij Gods nabijheid ook in de binnenkamer mogen ervaren. We willen vanavond gaan luisteren naar dit gedeelte uit het woord van God, de Heilige Geest en het gebed. En ik wou vanavond drie lijnen trekken vanuit het tekstgedeelte. Allereerst gaat het hier om de Heilige Geest en onze zwakheden. In de tweede plaats om de Heilige Geest en zijn voorbeden. En in de derde plaats de Heilige Geest en de verhoring van het gebed. Dus de Heilige Geest en het gebed. De Heilige Geest en onze zwakheden. De Heilige Geest en zijn voorbeden. En de Heilige Geest en de verhoring van het gebed. Romeinen 8 is in het geheel van de Romeinenbrief een heel bijzonder hoofdstuk. Je zou het ook een hoogtepunt in deze brief kunnen noemen. Het eerste gedeelte van deze brief sluit met dit hoofdstuk af. Met hoofdstuk 9 begint toch ook een nieuw gedeelte. En dit gedeelte eindigt met die machtige woorden die we vanavond ook samen hebben gelezen, dat Paulus daaruit jubelt, want ik ben verzekerd dat niets ons zal scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En wat dit hoofdstuk zo bijzonder maakt, dat is dat de apostel Paulus hier laat zien welke rijkdom Gods kinderen hebben ontvangen door de gave en het werk van de Heilige Geest. Immers de Heilige Geest is uitgestort naar de belofte van de Heere Jezus Christus, die Hij aan zijn discipelen heeft gegeven. En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere trooster geven, opdat Hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de Geest der waarheid. En de Geest van Christus doet zondaren delen in het heil van Christus. Het eerste vers van hoofdstuk 8 is dan ook al zo'n indringend en machtig woord, Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Er is geen verdoemenis voor hen die Christus toebehoren, die gekocht zijn met zijn bloed, die door de Heilige Geest zichzelf schuldig hebben leren kennen en hebben leren schuilen achter dat bloed van de Heere Jezus Christus. Er is geen verdoemenis voor hen. Paulus schrijft hier aan de gemeente van de Romeinen: gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen Gods, door welke wij roepen, Abba Vader. En zo is de apostel bezig om in het leven van Gods kinderen te tonen welke rijkdom zij ontvangen hebben in Christus, en dat het de Heilige Geest is die het uit Christus neemt en het hen verkondigt. De rijkdom van Gods genade in Christus voor arme verloren zondaren is onvoorstelbaar groot. Maar zolang Gods kinderen hier nog op aarde zijn, is er nog niet de volkomen verlossing. Paulus schrijft hoe zelfs het ganse schepsel zucht en tezamen als in barensnood is. Het schepsel, de schepping, dat is de wereld om ons heen. Ook de wereld is door de zondeval meegezogen en meegesleurd en onderworpen aan de dood en het verderf. Daar heeft de mens ook schuld aan. Als we om ons heen kijken in deze wereld, waar dood en verderf ook heerst in het rijk van de natuur, dan ligt daar ook een geweldige aanklacht in aan het adres van u en mij. Heel de schepping zucht onder de gevolgen van de zondeval. De schepping zucht eronder. Maar, zegt Paulus, ook met hoop. Met hoop dat het ook zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid aan de verderfenis tot de heerlijkheid van de vrijheid der kinderen Gods. De schepping zucht met verlangen naar de volkomen openbaring van Gods kinderen, naar hun volkomen verlossing, want dan zal ook de schepping daarin delen, in die volkomen verlossing van Gods kinderen. Paulus zegt, wij ook zelf, wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten. Gods kinderen zuchten, want ze zijn nog niet volkomen verlost. Ze zijn wel verlost. Ze zijn verlost door het bloed van Christus. Voor hen is er geen verdoemenis, omdat ze in Christus Jezus zijn. Voor hen is de dure prijs van het bloed van Christus betaald. Ze zijn verlost. En tegelijk is het waar dat ze nog verlost moeten worden. En in hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief horen we Paulus zeggen: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Het lichaam is nog aan de zonde en de dood onderworpen. En Paulus heeft het in Romeinen 7 over de zonde die in ons woont. De inwonende zonde die er ook nog na ontvangen genade is in de harten van mensen die zijn wedergeboren. De zonde is en blijft in je binnenste wonen, ook nadat de Heilige Geest je van binnenuit vernieuwd heeft. En Gods kinderen, zegt Paulus, die zuchten met verlangen naar de dag dat ze verlost zullen worden van de zonde die in hen woont. Ze verwachten de verlossing van het lichaam. Zij verlangen om met ziel en lichaam God straks volmaakt te verheerlijken en God te dienen, zoals Hij waard is gediend te worden tot in alle eeuwigheid. Maar zover is het nog niet. En in deze bedeling zuchten Gods kinderen onder de overgebleven zonden en zwakheden en verlangen zij naar de volkomen verlossing. En in dat zuchten, in dat zuchten kennen Gods kinderen ook hun zwakheden. Hier in onze tekst vanavond gaat het niet alleen maar om zwakheden in het algemeen. Gods kinderen kennen nog vele zonden die zijn overgebleven. Er zijn vele zwakheden, ook na ontvangen genade. En onder die zwakheden zuchten ze. Wat Paulus schrijft in Romeinen 7, gemeente. Is dat iets wat wij kennen in ons eigen hart. Omdat de Heilige Geest door zijn wederbarend werk ons een afkeer heeft gegeven van de zonde. En die zonde is en blijft nog in je wonen na ontvangen genade. Wat kun je er onder zuchten? Dat je elke keer weer de zonde ontmoet in je eigen hart en in je eigen leven. En wat heb je er je leven lang tegen te strijden, tegen die overgebleven zonden. En die inwonende zonde, die overgebleven zonde, die heeft nu ook zijn invloed op het gebed van Gods kinderen. Want het gaat hier om de zwakheden die er in ons bidden zijn. Paulus zegt hier, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. En dan heeft Paulus het niet over mensen die onbekeerd zijn. En dan heeft Paulus het niet over mensen die geestelijk nergens van weten. Maar dan heeft Paulus het over zichzelf. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Wij die zuchten in onszelf. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dat is onze zwakheid. Het gaat hier dus om mensen die de Heere vrezen. Zij ondervinden zwakheden in hun bidden. Wij bidden niet zoals het zou moeten. We schieten daarin tekort, ernstig tekort. En daarbij zou je kunnen denken aan verschillende dingen. Je zou kunnen denken aan de houding in ons bidden. Ontbreekt het ons daar vaak niet aan? Dat we wel bidden. Met onze lip, maar niet met ons hart. Wat kunnen we gedachteloos bidden? Je bidt, maar 5 minuten later weet je niet eens meer wat je gebeden hebt. En is er altijd diepe eerbied en ontzag in het naderen tot God? Moeten we onszelf niet vaak beschuldigen dat we ook in ons bidden, in die heiligste verrichtingen met zonde bevlekt zijn. We bidden niet op de juiste manier. We hebben niet de juiste gestalte. En zeker dat hoort ook bij, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar in de tekst van vanavond gaat het ook vooral over de inhoud van ons bidden. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. En Paulus weet uit eigen ervaring, en dat zal ook de ervaring zijn van Gods kinderen daar in Rome, dat er in perioden van verdrukking en beproeving en aanvechting, dat je naar de Heere toegedreven wordt door het gebed, omdat de Heere de enige toevlucht is. Maar soms weet je niet wat je moet bidden. Hoe komt dat? Omdat wij niet weten wat het meest strekt tot de eer van God in ons leven. Paulus laat hier zien onze zwakheden. Wij weten niet te bidden naar de wil van God, in overeenstemming met de wil van God. En Paulus zegt, de Heilige Geest komt die zwakheden mede te hulp. Wij weten het niet. Bedenkt u dan vanavond even, gemeente, dat hier een apostel aan het woord is, die veel van de Heere geleerd heeft, die geoefend is in het geestelijke leven, die geoefend is in de verborgenheden van het geloof. Paulus zegt, als het gaat om de inhoud van mijn bidden, dan ben ik zo zwak, dan heb ik mijn zwakheid. Mag ik u vanavond een paar voorbeelden geven uit de Bijbel, waarin dat duidelijk wordt dat in het leven van Gods kinderen er van die perioden zijn dat ze inderdaad ook niet weten wat ze bidden zullen gelijk het behoort. Allereerst kijken we even naar het Oude Testament. Naar Mozes, de man Gods. Hij sprak met de Heere zoals we dat lezen, zoals een man spreekt met zijn vriend van aangezicht tot aangezicht. Hij is de middelaar van de oud-testamentische bedeling. Hij stond daar tussen God en het volk in. En heeft de Heere gebeden en gesmeekt dat hij het beloofde land in zou mogen gaan met het volk van Israël. Maar wat zegt de Heere tegen hem? Het zij u genoeg, Mozes, spreek mij niet meer van deze zaak. Mozes, hij wist ook niet wat hij bidden moest. En Jeremia, als hij als voorbidder wil optreden voor het volk van Israël en de Heere vraagt om het volk te bewaren voor die ellendige ballingschap, dan zegt de Heere tegen Jeremia: Jeremia, stonden Mozes en anderen voor mijn aangezicht, ik zal niet horen, bid toch niet langer voor dit volk. Wij weten niet wat wij bidden. Gebeden die worden afgewezen. Omdat ze uiteindelijk niet naar de wil van God zijn. En denk dan maar aan Paulus zelf, gemeente, die ook zo gebeden heeft om verlost te worden van die doorn in het vlees. Heeft de Heere 3 maal gebeden dat hij van hem wijken zou. Die duivel des Satans, wat dat dan ook geweest mag zijn, die hem elke keer met de vuisten sloeg. En Paulus die was ervan overtuigd dat die engel des Satans hem hinderde in zijn ambtswerk als apostel. En dat wanneer die Satan zou wijken, hij nog beter door de Heere ingezet zou kunnen worden tot voortgang van het evangelie van vrije genade. Heeft de Heere 3 maal gebeden. En dan krijgt hij als antwoord: Paulus, nee. Die doorn in het vlees neem ik niet weg, die zal blijven. Hij krijgt een ander antwoord. Mijn genade is u genoeg. En dat zijn maar even een paar voorbeelden, gemeente, van deze godsmannen die aan de Heere in hun gebeden gevraagd hebben, waarvan de Heere moet zeggen: ik geef niet waar u om vraagt. En dat is ook iets wat in het leven van Gods kinderen meer dan eens geen onbekende zaak is. Dat we uiteindelijk moeten zeggen: Heere, wij weten niet wat wij bidden zullen. Wij weten niet wat goed voor ons is. Wij weten niet wat in overeenstemming is met uw wil. Wij weten niet wat werkelijk dienstbaar is aan ons eeuwig welzijn en aan de eer van uw naam in ons leven. En daarvan zegt de tekst van vanavond: dat zijn nou onze zwakheden in het gebed. Al zouden wij dan misschien nog wel onder woorden kunnen brengen wat we bedoelen en wat we aan de Heere voor willen leggen. Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Hoe komt dat? Ik zei net al, gemeente, dat heeft te maken met wat Paulus in Romeinen 7 noemt, de inwonende zonde. Wij zien niet altijd wat juist en recht en goed is. Dat kun je ook na ontvangen genade niet beoordelen wat het meest strekt tot de eer van God in je leven. Dat denken wij misschien wel. En we zijn ook wel geneigd om de Heere de weg voor te schrijven. En dan denken wij: dit is het beste voor ons. En als de Heer het nou zo doet, en als de Heer het nou zo leidt, en als de Heer nou dat geeft, dat zou misschien wel het meest tot eer van zijn naam zijn. Maar Gods kinderen moeten leren: wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Dat is onze blindheid, onze onkunde. Dat is het vertrouwen op ons eigen verstand, waarvan de Schrift zegt: steun daar niet op. Die inwonende zonde, dat overblijvende verderf in ons hart, die zorgt ervoor dat we nog altijd weer op onszelf gericht zijn en dat we de Heere eigenlijk willen voorschrijven wat Hij moet doen in ons leven. En we nog niet gericht zijn en niet voldoende gericht zijn op de eer van God. Uiteraard, er zijn wel dingen waarvan wij weten dat we ze bidden moeten. We bidden om vergeving. We bidden om gehoorzaamheid aan de wil van God en aan de geboden van God. We bidden om de verlossing van de boze. En de Heere Jezus die heeft op de vraag van de discipelen, Heere, leer ons bidden, het volmaakte gebed gegeven. En daarin zit alles wat een mens moet bidden, overeenkomstig de wil van God. Maar ook in dat volmaakte gebed gaat het niet om onze eigen eer en om onze eigen wil. Dat hebt u denk ik wel meer dan eens gehoord wanneer in de catechismusprediking het volmaakte gebed aan de orde kwam. Dat de eerste drie beden van het Onze Vader niet gericht zijn op wat wij als mensen nodig hebben. Maar het gaat om uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan geeft de Heere Jezus aan dat de discipelen mogen bidden om ons dagelijks brood en om de vergeving van de zonden. Met andere woorden, dat is wat er elke keer in het leven van Gods kinderen ook aan de hand is. Dat ze weer gericht moeten worden op de eer van God. En dat we zo vaak nog gericht zijn alleen maar op onze eigen noden en op onze eigen behoeften. En dat is nu wat de Heilige Geest ook ons wil leren. Door ons tot die belijdenis te brengen, door ons daaraan te ontdekken. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Dat we ook in onze gebeden met lege handen staan. En dat we zeggen, Heere, wij weten het niet. Als je bijvoorbeeld bidt om genezing. In een periode dat er ziekte is, misschien wel een ernstige ziekte. Uiteraard, dan mag je bidden om genezing. En dan kun je ook van de Heere nog verwachten dat hij wonderen kan doen. Want de Heere is een almachtig God. En de arm des Heeren is ook vandaag nog niet verkort. Dat hij wonderen zou kunnen verrichten. Maar hoe weet ik nou of genezing het beste voor mij is, voor mijn ziel? Hoe weet ik nou? Genezing het meest tot eer van God is in mijn leven. Misschien is het wel veel beter dat de Heere geen genezing geeft, maar dat de Heere mij oefent in de weg van het lijden om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Wij weten het niet. Ik kan bidden om een baan. Maar hoe weet ik nou dat die desbetreffende baan nou het beste voor mij is? Hoe weet ik nou dat dat de beste plek is om God te dienen en om anderen tot een zegen te zijn? Wij weten het niet. Of je kunt bidden om die jongen of dat meisje om daar verder mee door het leven te gaan. Maar hoe weet je nou dat dat de beste keus is en dat dat het meest strekt tot de eer van God ook in je leven? Wij weten het niet. Zeker, wij mogen onze begeerten en verlangens aan de Heere voorleggen. Maar onze tekst leert ons vanavond dat we in dat bidden elke keer weer tegen onze eigen zwakheden aanlopen. Wij weten niet wat wij bidden. Wij weten niet wat goed voor ons is. En daarbij hebben we ook nog, en John Owen die wijst daarop in een van zijn werken over de Heilige Geest. En daar brengt hij ook het gebed in ter sprake. Hij zegt dat zijn ook de zwakheden van ons geloof. Want als wij de Heere de weg willen voorschrijven dat hij genezing moet schenken, dan zien we door het geloof niet dat er zoveel schatten van heil en genade zijn, dat de Heere ons ook door het geloof in een weg van beproeving en in een weg van lijden zijn rijkste genade kan openbaren en zijn rijke schatten kan schenken. Dan hebben we er geen oog voor, zoals de Heere dat tegen Paulus zegt, dat zijn genade genoeg is, ook wanneer die doorn in het vlees niet wordt weggenomen. Daar zijn dus ook de zwakheden van het geloof. Dat we door het geloof niet zien dat er zoveel schatten van heil en genade zijn, dat de Heere ons ook in een moeilijke weg zo kan leiden dat zijn genade verheerlijkt wordt in ons leven. Zo tekent Paulus hier Gods kinderen die voor de dag moeten komen met de belijdenis: wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. En als je op die plek komt, gemeente, voel je dan de afstand toch tussen de heilige God en jezelf in je onheiligheid en in je zwakheid. Mag ik u en jou vanavond eens vragen: zijn we al in ons leven tot deze belijdenis gekomen, tot de belijdenis van onze zwakheden? Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Nee, en dan niet als een excuus om maar niet te bidden. Die mensen zijn er misschien ook wel vanavond hier in de kerk. Die kom je soms tegen die dat als een uitvlucht gebruiken en zeggen: ja, een mens kan toch niet bidden. Wat heeft het dan eigenlijk voor een zin om je knieën te buigen en je ogen te sluiten en de Heere aan te roepen? En je gebruikt dat dan eigenlijk als een vrijbrief om de tijd maar voor wat anders te gebruiken. Bidden doe je toch pas als je bekeerd bent. De Heere roept ons op om te bidden, ook al kunnen wij het niet. En dat zien we vaker in het woord van God. Dat de Heere bevelen geeft die wij in onszelf onmogelijk kunnen volbrengen. Maar dan is het niet de bedoeling van de Heere dat we dat naast ons neerleggen. Maar dan is het juist de bedoeling van de Heere dat we onze onmacht belijden en ons tot Hem wenden. En tegen Hem zeggen: Heere, wij kunnen niet en wij weten niet wat wij bidden zullen. Want Gods woord laat ons zien dat wat wij niet kunnen, dat kan de Heere. En wat Hij vraagt, dat geeft Hij. Doe uw mond wijd open, want ik zal Hem vervullen. U kunt bij de Heere terecht om te bidden. U mag tot Hem vluchten met het gebed om een gebed. En de nadruk ligt in onze tekst niet op de zwakheid, maar op de Heilige Geest, die de zwakheden te hulp komt. De Heilige Geest gaat Gods kinderen helpen. En die hulp betekent niet dat de Heilige Geest het zo overneemt van Gods kinderen dat ze zelf niet meer bidden. Nee, er staat: Hij komt hen te hulp in het bidden. Het is net als een moeder die tegen het kind zegt, wanneer de kamer opgeruimd moet worden: Ga jij maar vast opruimen, ik kom er zo wel aan en dan zal ik je helpen. Dan verwacht die moeder natuurlijk niet dat als het even later de kamer binnenkomt, dat het kind rustig op de grond zit en aan het niks doen is. Dan verwacht ze dat dat kind al bezig is, ook al kan het misschien zelf lang niet alles doen, maar dat het alvast begonnen is om wat op te ruimen. En met moeder gaat het dan verder opruimen. Of om nog maar even een voorbeeld te gebruiken: als je autorijles hebt, dan moet je zelf achter het stuur gaan zitten. Je moet zelf leren om de auto te starten en de auto te bedienen. En die instructeur die zit naast je om aanwijzingen te geven. En hij grijpt in als het fout dreigt te gaan. Maar wanneer het fout gaat, dan zet hij je niet uit de auto en rijdt hij zelf alleen verder. Maar dan komt hij je te hulp om je te leren om de auto op de juiste wijze te besturen. Zo is het ook in het gebed. De Heilige Geest komt onze zwakheden mede te hulp. Die psalmregel is zo waar gemeend. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van kracht. En in het Grieks wordt daar een woord voor gebruikt dat in zich heeft: het is de last met iemand delen. En daarin ziet u nu de geweldige liefde van de Heilige Geest die is uitgestort door Christus. Het is de Heilige Geest die Gods kinderen mede te hulp komt in die zwakheden. die meehelpt door die last van ons te dragen. En dat is ook de liefde Gods, gemeente, in de gave van de Heilige Geest. Dat Hij zijn kerk niet zomaar aan zichzelf overlaat in hun zwakheden, maar dat die Heilige Geest door de verhoogde Christus is uitgestort. En wat gaat die Geest dan doen? Hij gaat ons in onze zwakheden ondersteunen. Hij gaat bidden. Want de Geest zelf bidt voor ons. Als je daar alleen al over nadenkt, gemeente, dan begint het eigenlijk toch al te duizelen. De Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon de enige en de eeuwige God is. De Heilige Geest die in Gods kinderen woont en daar voor hen bidt. We hebben gelezen in Romeinen 8, dat er een voorbidder is in de hemel, de Heere Jezus Christus. Maar er is ook een voorbidder hier op aarde, in de harten van Gods kinderen. De Heere Jezus is de voorbidder aan de rechterhand van God. Zou je het beeld kunnen gebruiken van een vader die aan tafel zit met al zijn kinderen en die als priester in het gebed voorgaat en al de noden van die kinderen opdraagt aan de troon der genade, een voorbidder. Maar de Heilige Geest, die is in Gods kinderen om voor hen te bidden. En om daar een beeld voor te gebruiken, Hij is als een moeder die met dat kind 's avonds naar boven gaat en met dat kind knielt voor het bedje en dat kind leert bidden. Samen met dat kind de handen vouwt, de woorden voorzegt en ook voor dat kind bidt, omdat het zelf ook nog lang niet alles onder woorden kan brengen. Wat heeft de Heere aan zijn kerk een onuitsprekelijke gave gegeven in de Heilige Geest. De Heilige Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Het is opmerkelijk dat hier staat dat de Heilige Geest zucht. En we hebben gelezen in dit gedeelte dat er van meer zuchten sprake is. Heel de schepping zucht onder de gevolgen van de zondeval. En Gods kinderen die zuchten ook. En die zien uit naar de volkomen verlossing van het lichaam. En zo is het ook met de Heilige Geest. Wanneer Hij voor Gods kinderen bidt in hun harten, dan doet Hij dat zuchtend, met onuitsprekelijke zuchtingen staat er. Dat zijn zuchtingen die je niet in woorden kunt uitdrukken, die niet in woorden uit te spreken zijn. En ik volg daarin toch ook de lijn van John Owen, ik noem zijn naam vanavond nog maar even een keer, dat hij zegt, hier gaat het om het zuchten van God, de Heilige Geest, die goddelijk zucht naar de wil van God. En dat is niet in menselijke woorden uit te drukken. Wat we wel van dit zuchten kunnen zeggen, gemeente, dat is dit, dat de Heilige Geest ook zucht naar de volkomen verlossing van Gods kinderen en naar de volkomen verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Want dat is toch de bedoeling van de Heilige Geest, dat de Heere Jezus Christus verheerlijkt wordt. En op de laatste bladzijde van de Bijbel lezen we, en de Geest en de bruid zeggen kom. Ook de Heilige Geest zucht naar de voltooiing van Gods werk in de harten en levens van Gods kinderen. Ook Hij ziet er naar uit dat Gods werk af zal komen in de levens van allen die de Heere vrezen. Ook de Heilige Geest heeft nu nog te maken met de zonden in het leven van Gods kinderen en met hun zwakheden. En Hij bidt voor Gods kinderen, wat het meest dienstbaar is, tot de verheerlijking van Gods naam. Hij weet het wel. Hij die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. Hij bidt naar God voor de heiligen, dat wil zeggen, hij bidt in overeenstemming met de wil van God. Wij bidden daar meer dan eens nog weer tegenin. Omdat wij Gods wil lang niet altijd weten. Wij weten niet wat we bidden zullen. Maar Hij weet wel te bidden. Hij kent de wil van God. Hij kent het welbehagen van God. We lezen in de Korinthebrief dat de Heilige Geest de diepten Gods doorzoekt. De Heilige Geest is thuis in de wil van de Vader. En Hij bidt nooit verkeerd. En Hij weet welke beproevingen er nodig zijn om Gods kinderen te louteren en te vormen naar het beeld van de Zoon van God. Want dat is wat God doet in het leven van de zijnen. Zo staat hier in Romeinen 8. Hij heeft ons verordineerd om het beeld van zijn Zoon, de Heere Jezus, gelijkvormig te maken. En Hij weet wat daarvoor nodig is aan beproeving en kastijding. Wij achten dat soms niet nodig. Wij zien daar soms het nut niet van in. Maar de Heilige Geest, die de wil van God kent. De Heilige Geest weet het wel. En zo bidt de Heilige Geest voor Gods kind. Misschien vraagt er vanavond wel iemand hier in de kerk, dominee, is dat dan ook te merken in het leven van Gods kinderen, dat de Heilige Geest voor hen bidt? Ik zou vanavond allereerst willen zeggen, Hij bidt in ons en voor ons, wanneer wij Christus mogen toebehoren. Dat betekent niet dat wij altijd direct de ervaring van de biddende geest in onze harten gevoelen. Zoals de Heere Jezus voor zijn kerk bidt. Ook al heeft zijn kerk op aarde hier soms daar geen zicht op. En voelen ze zich verlaten en vergeten. Dan gaat de voorbede van de Heere Jezus door. En zo is het ook met de Heilige Geest. Die in de harten van Gods kinderen bidt. Ook al hebben Gods kinderen op dat moment niet de ervaring en de bevinding dat de Heilige Geest met onuitsprekelijke zuchtingen bidt. Hij gaat wel door met zijn voorbeeld. Maar ik zou daarnaast wel willen zeggen, en dat is naar mijn gedachte een voluit Bijbelse zaak, die Heilige Geest werkt wel in ons en dat gaat ook niet buiten ons om. En hoe ervaren we dan die werkingen van de Heilige Geest, die voorbeden van de Heilige Geest in het hart? Dat mag u niet losmaken van het gehele werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die in de harten van Gods kinderen werkt, die is erop uit om de Heere Jezus Christus te verheerlijken. Dat betekent dat Hij elke keer weer plaats maakt voor de Heere Jezus. En dat Hij elke keer een zondaar weer die afhankelijkheid leert van de Heere Jezus. En van zijn volbrachte werk alleen. Het is de Heilige Geest die in het hart van Gods kinderen ook hoe langer hoe meer een liefde werkt tot de geboden van de Heer. Die de gehoorzaamheid bewerkt aan de wil van de Heer. Die een kind van God ook leert bidden. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Wanneer de Heilige Geest met onuitsprekelijke zuchtingen in onze harten bidt, dan komen wij in die weg van het belijden van onze onmacht van het gebed. Door diezelfde Heilige Geest weer tot Christus. En dan komt er weer zicht op Hem, die de Heilige Geest heeft uitgestort. Dan komt er een diepere kennis van de Heere Jezus, de zaligmaker. dan ga ik hem nog meer nodig krijgen. Ook als Gods weg misschien wel heel anders gaat dan ik gedacht had. Dan gaat de Heilige Geest mij leren, mijn genade is u genoeg. De genade van de Heere Jezus Christus is onuitputtelijk. En dat heeft dan ook weer zijn invloed op het bidden van Gods kinderen. Dat de Heilige Geest ook hun gebedsleven weer vernieuwt. Ook wanneer het ingezonken is. En ook wanneer het misschien doods en dor is geworden. Want dat kan ook in het leven van Gods kinderen meer dan eens voorkomen. Maar dat we dan juist de woorden van de Heere Jezus in gedachtenis krijgen door diezelfde Heilige Geest, zal de Vader dan de Heilige Geest niet geven aan degenen die hem bidden. We mogen bidden om zijn geest, want de Heere Jezus heeft die geest verworven en verdiend aan het kruis. Die Heilige Geest drijft elke keer weer naar Christus. En door Christus tot de Vader. Zodat we in Christus meer en meer gaan zien. Dat de hemelse Vader bezig is om ons hier op aarde gelijkvormig te maken aan Christus beeld. Mogen we zo die werkingen van de Heilige Geest kennen, gemeen. Wanneer er vanavond mensen in ons midden zijn die zeggen, dat ken ik eigenlijk niet en daar ben ik eigenlijk nog vreemd aan. Dan zegt de Heere vanavond dat hij dat in u en in jouw leven werken wil. Want die Heilige Geest is door de Heere Jezus verdiend. Die Heilige Geest die wil hij schenken, ook in de weg van het gebed. Ook als wij niet weten wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Die Heilige Geest wil ons ook dan te hulp komen, om ons te leren bidden om genade. Als we nog geen besef hebben, geen echt besef hebben, dat we genade nodig hebben. En dat gebed van de Heilige Geest, in ons en voor ons, dat heeft een geweldige kracht. Dat wordt ook verhoord. Hij die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij. God doorzoekt alle harten. Ook de harten van Gods kinderen. En daar in de harten van Gods kinderen ziet God de biddende geest. En God weet als de alwetende God wat de mening, wat de bedoeling van de Heilige Geest is. Dat hij naar God toe bidt, in overeenstemming met Gods wil bidt voor al de heiligen. Zuchten van de Heilige Geest wordt door God verhoord. En zo is de Heilige Geest bezig in de harten van Gods kinderen om te bidden. En al onze onvolmaakte gebeden in zijn volmaakte gebed op te nemen, te zuiveren en te reinigen en te heiligen, zodat ze voor Gods aangezicht in Christus verschijnen. Dominee F. Bakker die noemt dat in zijn boekje Gebedsgestalte. Zuiver bidden. Dat is nou wat de Heilige Geest doet. En dat wordt verhoord. En de kracht van het gebed van de Heilige Geest is dat hij alle dingen doet medewerken ten goede in de harten van degenen die God lief hebben. En zo worden zijn gebeden verhoord. Betekent dat er in ons leven, naar ons besef, misschien wel onverhoorde gebeden zijn. En daar zal het de volgende keer dan ook om gaan. Maar de gebeden van de Heilige Geest worden altijd verhoogd. Ziet u vanavond, gemeente, wat een rijkdom Gods kinderen hebben in die gave van de Heilige Geest. Niet alleen een voorbidder in de hemel, maar ook een voorbidder in het hart. Daarin laat de Heere vanavond zien dat zijn kinderen helemaal voor zijn rekening liggen. dat hij niemand verloren laat gaan, die in de handen van de middelaar, door het bloed van de middelaar gekocht zijn. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. De Heilige Geest is hen gegeven om ook in hun bidden, als arme zondaar, het helemaal te verwachten van Christus. Daarom ons bidden. Wat stelt het soms voor? Zondig. Gebrekkig. Stapel. Maar wij worden ook niet behouden vanwege onze gebeden. Wij worden behouden vanwege het werk van de drie enige God. Vader, die de zijnen heeft lief gehad van eeuwigheid. De Zoon, die zondaren gekocht heeft met zijn bloed en voor hen bidt in de hemel. De Heilige Geest, die zondaren trekt, wederbaart en in hen bidt. Onuitsprekelijke zuchtingen. Zend Heer, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Amen.